Moet je nou eens horen. Een programma vanuit het Allard Pierson aan de Oude Turfmarkt te Amsterdam. We spreken met vaklieden uit de wereld van de podiumkunsten en we luisteren naar muziek uit onze digitale schatkist. Presentatie en samenstelling Irene Kuiper.
Hallo, geachte luisteraar. Wederom welkom vanuit het Allard Pierson. In samenwerking met Amsterdam FM is dit de 12e aflevering van Moet Je Nou Eens Horen. Vandaag gaan we praten over Suriname en de theatervoorstellingen die raakvlakken hebben met Suriname. Waaronder de plantage van onze voorouders, het verbrande huis. En daarom is bij ons aangeschoven Bodil de la Parra, actrice en schrijfster van boeken en van theaterscripts. En Frederike van Wijk schuift aan. Zij is projectmedewerker van het Allard Pierson bij de collectie Decolonisatie. En Milko Fijnebuik heeft weer een mooie reportage gemaakt. Nu eerst Living for the City.
For what it ain't so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong. Moving in the right direction. Living just enough. Just enough for the city. His father works some days for 14 hours, and you can bet he barely makes a dollar. His mother goes to scrub the floors for many, and you best believe she hardly gets a penny. Living just enough.
In Moet Je Nou Eens Horen vanuit het Allard Pierson. Bij ons is de gast Bodil de la Parra. Bodil, welkom.
Nou, hallo.
Fijn dat je er bent. Ik zal je even introduceren. Jij schreef het script voor de plantage van onze voorouders en maakte twee solovoorstellingen over je familiebanden in Suriname, Gouden Rijst en Het Verbrande Huis. Ook gaan we praten met Frederike van Wijk, die werkzaam is als projectmedewerker Decolonisatie en binnenkort conservator van de circuscollectie van het Allard Pierson. Iets heel anders, waar we ook maar binnenkort eens wat aandacht aan moeten schenken. Heel interessant. Frederike, welkom.
Dankjewel.
En Milko is ook weer aangeschoven, als altijd. En hij heeft ook weer een mooie repo gemaakt met Isabella Best. Zij is conservator van Surinamica.
Zeker, ja.
Ja, fijn dat je er ook weer bent.
Dankjewel.
En we gaan straks genieten van de reportage die je hebt gemaakt.
Ja.
En natuurlijk ook in het kader van deze uitzending over Suriname. Het archief van Surinamica. Dat klinkt al heel vrolijk.
Ja, het is een groot archief. Het is een van de grootste archieven rondom Suriname in de wereld die we hier hebben. Dus straks meer daarover.
Ja, graag. En dat wordt een smakelijke aflevering, kunnen we wel zeggen. Dus daarom hebben we naast lekkere koffie van het Allard Pierson Café ook maïzena koekjes neergezet bij de koffie. Techniek is in handen van Abe Iping en Erik Korver. We hebben een dubbel team vandaag. Wij zijn blij dat u weer luistert. Bodiel. Jouw muziekkeuze van net, Stevie Wonder. We hebben staan swingen.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk gewoon een legend. Maar het is zo dat ik ben daarmee opgegroeid. Mijn ouders draaiden dat altijd. En dit is dan best een maatschappelijk bewogen nummer. Over ja, dat hij, het is toch begin jaren 70. En hij vraagt eigenlijk aandacht voor het zware leven in een city. Dus in een stad. Als, weet ik veel, New York of zo.
New York zag er toen heel anders
ja,
uit.
Ja, en waar mensen gewoon armoede hadden en zo, maar op een hele swingende manier. Dus ik dacht, nou, ja.
Mooi. En Amsterdam zag er toen ook heel anders uit in die tijd.
Ja.
Ben jij in Amsterdam opgegroeid?
In Amsterdam-Osdorp. De voorstelling die je net noemde, Gouden Rijst, is eigenlijk Dagen van Rijst. En dat gaat eigenlijk over mijn Indo-Chinese familie. En vooral het opgroeien in die flat in Amsterdam-Osdorp. Waar ik met mijn grootouders in dezelfde flat ben opgegroeid. En daar heb ik toen een voorstelling over geschreven. Dus ik ben Surinaams van mijn vaders kant. Maar mijn moeder is Indo-Chinees. Dus ik ben eigenlijk van alle koloniale delen van Nederland. En in die zin echt Amsterdamse, maar in bloed helemaal niet Nederlands. Dat zit ook geen spik Nederlands bij.
Oké, okay. Ja. Je vertegenwoordigt de hele kolonie eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Dus, ja. En van ik ben oost dus tot west.
Ja, ik ben opgegroeid in Amsterdam-Osdorp. En ik ging naar de middelbare school op het Leidseplein.
Oké,
Barlees.
Ja. En dat was geen mixschool.
Totaal niet. Nee. Dat was 77 of zo. En ik was denk ik, ja, er was nog één Surinaamse, denk ik. En ik was ook, ja, ik was toen heel vaak al in Suriname geweest, omdat mijn vader zo'n grote band had met zijn vader en zijn tantes, dat ik als van mijn 6e tot mijn 12e eigenlijk heel veel in Suriname ben geweest. Ik zat op school in Amsterdam-Osdorp, dat is gewoon een buurtschool. Maar als je een beetje kon leren, dan had je hoogste CITO-score. Dus dan is het, nou, die kan wel naar het gymnasium. Dus toen dacht ik, nou, Barlees was de eerste school waar ik een pingpongtafel zag en hoorde dat ze in de 5e klas naar Rome gingen. Dus toen dacht ik, nou, ik wil naar die school. En toen ben ik daarheen gegaan. En ja, voor mij opende wel een wereld. Maar mensen daar wisten ook niet waar Suriname lag. Ze vroegen,
dat meen je.
Nou ja, ze vroegen dan ook, spreek je dan Papiaments? Ik zei, nou, ze spreken daar geen Papiaments. Nee. Het is op de Antillen. En ik voelde me wel ik zat wel mijn ogen uit te kijken. Maar ik, geen erkenning. Er was één lerares Nederlands. En die is later ook naar Curaçao verhuisd. En die was met een Surinaamse man. Ik heb begrepen nog steeds. En die vroeg dan wel eens of ik Nederlands, als er dan 5 minuten de bel ging, nog niet. En dan moest ik bijvoorbeeld een stukje reven of zo in het Surinaams, met een Surinaams accent van mijn tantes voorlezen. En dan lag zij helemaal in een deuk. En ik dacht, nou,
was haar privé momentje in de klas.
Ja, want zij had een Surinaamse man. Dus dat was, geen idee. Want ze had gehoord dat ik dus in de zomervakantie naar mijn familie in Suriname was geweest. En dan vroeg ze mij eigenlijk een Surinaams accent op te zetten. Bijna als een soort, maar voor mij was ik dan weer een beetje bij mijn tantes. Want ik heb wel, ik had een heel warm gevoel altijd bij mijn familie als ik daar was. Omdat.
En welke wereld opende zich dan voor jou, zoals je net zei? Wat verbaasde je?
Nou, ik had gewoon allemaal neefjes en nichtjes. En die waren ja, totaal zoals het in Suriname is, moximetti. Dus ik ben oorspronkelijk, ik ben het later allemaal gaan uitvinden, maar de La Parra betekent van de wijngaard. En dat zijn eigenlijk Sefardische Joden die ooit zijn gevlucht vanwege de Inquisitie naar Suriname. En zij hebben daar ben ik veel later achter gekomen, ook op een gegeven moment mochten ze hun geloof in vrijheid belijden. En dat was op Jodensavanne. En mijn eerste ancestors of voorouders hebben daar op die... dat was een soort Joodse enclave waar ze een synagoge hebben gebouwd. Maar ze waren ook planters, dus dan hadden ze ook tot slaaf gemaakt. Daar ben ik veel later achter gekomen. Dat is de oorsprong van mijn familie. Maar in familie heb ik Creoolse nichtjes, Hindoestaanse neefjes en alles wat er tussenin zit. Dus mijn neefjes waar ik mee optrok, ja, die zijn zwart en Hindoestaans. En ik was dan een beetje het witte meisje uit Amsterdam. Maar in Nederland werd ik juist ook weer niet als wit gezien. Dus ik vond dat op mijn 6e of mijn 8e best een verwarrende tijd.
Dat beschrijf je eigenlijk heel mooi ook in Het Verbrande Huis. Ik heb het,
ja, dat is het boek wat ik heb geschreven.
Ja, precies. Ja. En dat is een boek dat je hebt geschreven naar aanleiding van een voorstelling.
Ja, nou, het was eigenlijk zo dat het ouderlijke huis van mijn vader in Paramaribo brandde af in 2012. En dat was een huis waar al mijn tantes, mijn tante Schus, tante Pop, mijn tante Jenna, die hadden daar altijd gewoond. Als ik daar op vakantie kwam, was er altijd wel iemand die in dat huis woonde. En dat was eigenlijk een oude apotheek van mijn overgrootvader, Maurits Julius de la Parra. En dus altijd kwam ik daar tot aan 2012. En op een nacht, in een ochtend, is het in 10 minuten afgebrand met 6 panden van de straat. Nou, dat was een heel dramatisch moment. En toen ik voor het eerst weer heen kon, dat was in 2014, toen zag ik gewoon een groot voetbalveld verbrand gat. En toen wist ik op dat moment, hier moet ik een voorstelling over maken. Want al die verhalen die ik heb over mijn Surinaamse familie, we hebben niks meer, dus ik ga de verhalen maar vertellen. En dat doe ik in het theater. Maar ondertussen had ik ook heel veel andere voorstellingen. Bijvoorbeeld de voorstelling Oude Pinda's en Gouden Pinda's. Oude Pinda's heb ik geschreven met Nadja Hupscher over onze Indische families. En Gouden Pinda's, dat was een stuk wat ik schreef voor 3 actrices. Dat is ook in 2017 gegaan. En toen was er een uitgever die kwam naar die voorstelling kijken. En die zei, en dat Gouden Pinda's had ik me eentje geschreven over daar speelde ik zelf ook met Esther Scheldwacht en Nadja Hupscher. Eigenlijk onze moeders die nog met elkaar in een serviceflat wonen als Indische dames met onvervulde verlangens en eigenlijk trauma's van het Indische verleden. En toen kwam die Jasper Henderson van de Bowski Publishers, die kwam op mij af. Die zei, ik heb het idee dat jij misschien ook wel een boek kan schrijven. En toen zei ik, nou, dit is wat ik heb liggen. En dat waren al mijn aantekeningen die voor Het Verbrande Huis, de voorstelling. Omdat ik al wist, die voorstelling ga ik maken, maar dat moet je ver van tevoren plannen. En ik wist, dat ga ik in 2018 doen. En toen las hij dat, zei hij, dit is een boek. En toen zei ik, ja, maar eerst moet ik de voorstelling maken. Dus ik heb eerst de voorstelling gemaakt en daarna ben ik, want een boek schrijven had ik nooit gedaan. En dat is zo ongelooflijk veel werk. Dus je moest sowieso een paar maanden blokken om daar überhaupt.
Maar volgens mij voel je dat ook heel erg in het boek. Heftig verhaal. Maar wat je heel erg voelt, is dat je vertelt het echt. En ik hoor bijna de theatervoorstelling er doorheen, denk
ja,
ik.
Het zou
die
kunnen.
Tantes
ja.
Hoor je praten. Ja. Je hoort je neefjes praten. Ja. Ik kan me voorstellen dat het juist een enorme extra dimensie geeft aan het verhaal na de voorstelling.
Ja, dat zou kunnen. Het boek is veel uitgebreider, want dat beschrijft ook mijn Amsterdamse jeugd hier in Nederland en dan tegenover de Surinaamse familie. En in de voorstelling was ik eigenlijk al mijn familieleden en mezelf. En ook mezelf in het toen en mezelf in het nu. Want er zit dan een lijn doorheen dat ik eigenlijk de familiegeschiedenis, hoe onze oorsprong is, dat ik dat eigenlijk gaandeweg ontdek. Zoals ik in mijn tijd dat ik in Suriname ben geweest, ook dat langzaamaan ontdekte van oké, wij waren dus Joodse vluchtelingen, maar Joodse van planters. En dus hadden ze een plantage met tot slaafgemaakte. En dan ben ik zelf ook nog deels van ook nog Creools bloed en ook nog van inheems bloed. Want dat zit allemaal, zoals ze dat in Suriname noemen, moximeti. En je hebt heel veel Surinamers, ook Creoolse Surinamers, die toch ook de plantagehouder of die hebben slaven-eigenaar en tot slaafgemaakte in hun bloed zitten. En dat is zelfs in de voorstelling de plantage van onze voorouders. Dat is een origineel de podcast van Peggy Bouva en Maartje Duin. En dat heeft 8 afleveringen. En daar heb ik dus een bewerking van gemaakt, maar ook een moderne laag ingelegd.
Maar dat was een podcast waarin twee dames het gesprek aangingen over twee standpunten in Suriname. Twee afkomsten die uiteindelijk met elkaar in gesprek gaan over hoe zat dat nou en wat deugde er nou en wat deugde er nou niet.
Maartje Duin is eigenlijk een Nederlandse vrouw die heeft ontdekt dat een bed overgrootmoeder van haar aandelen heeft in een plantage. En dan vindt zij Peggy Bouva. Die is door haar familie ook verbonden aan diezelfde plantage, Toulivo. Maar die is van de kant van de tot slaaf gemaakt. En dan gaan zij samen verder zoeken. En vooral naar de familiegeschiedenis en de namen van Maartje Duins familie zijn allemaal met een paar muisklikken en in het archief te kijken te vinden. En die van Peggy Bouva, die van de tot slaaf gemaakte is, natuurlijk niet. Dat is het hele ding. Die mensen, daar werd bijna niets van opgeschreven. Daar is niks over te vinden. En die frustrerende tocht, die komt ook in de voorstelling voor. Gespeeld door Manushka Zegelaar-Breveld en Malou Gorter. En die hebben ook een eigen persoonlijke laag in de voorstelling die erbij is geschreven naar aanleiding van de repetities en naar aanleiding van hoe zij het zelf hebben ervaren.
Ja, dat script heb jij geschreven. Ja. Ik wil heel kort even naast je, nou we het toch over het archief hebben. Frederik, jij bent medewerker bij dat archief. Herken je dat, wat Bodil zegt?
Ja, wel heel erg. Het gaat denk ik heel erg over hoe is geschiedenis vastgelegd? Wie heeft het vastgelegd, met welke blik? Ook hier bij de Albert Pierson hebben we een enorm groot archief. Een archief over Suriname, een archief over podiumkunsten. Maar als het niet is vastgelegd waar stukken over gaan of dat ze gelinkt zijn aan Suriname, is het heel moeilijk terug te vinden. En als je nog een behapbaar archief hebt, dan kun je dat makkelijk nog weer even doorgaan en even terugzoeken. Maar als je het hebt over een archief van, zeg maar, nou ja, wat wij dan bijvoorbeeld in huis hebben, 500.000 items. Dat is niet iets wat je nog even snel gaat doorzoeken van, oké, wat hebben we nu precies wat allemaal over Suriname gaat?
Het is niet evenredig verdeeld, zou ik maar zeggen.
Absoluut niet.
Nee. En de Black Archives, hoe vinden die dan daar nu de balans in?
Dat is echt
is dat een andere kant die dan daar nu wordt belicht?
Het is een andere kant. Het is ook een hele andere manier, zeg maar, natuurlijk hoe dat archief tot stand komt. Het is echt vanuit community-based. Ze hebben donaties heel veel gekregen. Dus dat is al mensen die thuis spullen op de plank hadden staan en dat hebben gedoneerd. Ja. Dus dat is al best wel afgekaderd. En het heeft een hele andere oorsprong. Dat is echt een community-based archive. En wat wij hier hebben, stamt deels nog af van het oude museum. Maar ook van het TIN. Dus dat is toch een instituut wat meer met een witte blik, zeg maar, de collecties heeft samengebracht.
Ja, en dat is eigenlijk wat ik ook zo belangrijk vind aan de voorstellingen die ik de laatste tijd maak. Dat is niet het enige wat ik maak. Is dat waar ik aan wil bijdragen, is dat de geschiedschrijving verdient een ander perspectief. En dat andere perspectief, dat is nu in deze laatste jaren, daar is steeds meer oog voor. Dus als je het hebt over bijvoorbeeld de grote Suriname tentoonstelling, nu is er weer de grote Indonesië tentoonstelling, toch in de
Nieuwe Kerk. En er is ook een stadsarchief heeft een, dat zal ik straks nog even noemen, maar het stadsarchief heeft een tentoonstelling. De Wereldmuseum heeft een kindertentoonstelling, Sabi Suriname. Dus er is heel veel aandacht, gelukkig.
Ja, dat andere perspectief is belangrijk, omdat dat is ook in plantage van onze voorouders en ook wat ik ervan weet. Die zwarte geschiedschrijving is de orale geschiedschrijving. Dus die wordt in verhalen doorverteld. En dat verhalen vertellen, dat zit dan ook wel weer heel erg in mijn Surinaamse familie. Want die waren alleen maar aan het praten. Je moest echt je oren open houden om te weten wat daar allemaal verteld werd. En dan wat het belang daar eigenlijk van was. Want het, ja, niet alles is even belangrijk. Maar je vindt er wel dingen doorheen. En eigenlijk, ja, daar is nu veel ruimte voor. En dat juich ik natuurlijk. Dat is wereldwijd een beetje aan de hand.
Nou ja, het is natuurlijk ontzettend essentieel. Je wil het totale verhaal horen. En niet natuurlijk één blik.
Nou ja, dat is maar sinds kort wordt dat als essentieel gezien. Eigenlijk is het heel lang dicht gebleven. En het is nu, je mag nu nog maar hopen dat er op scholen over de andere kant van het koloniale achtergrond van Nederland, dat er ook een andere kant wordt belicht.
Ja, ja. Even een uitstapje naar iemand die ook heel veel verhalen vertelde en vertelt. In het volgende lied wat jij gekozen hebt, Mirjam Akiba.
Ja.
Die vertelt even een verhaal eigenlijk en zingt daarna een lied in kliktaal.
Ja.
Vertel.
Ja, de klikzangen. Ja, ik heb dat nummer denk ik op mijn 13e voor het eerst gehoord. En ik was er zo door gefascineerd. Het is een lied in Xhosa. Xhosa. Dus ik heb dat lied als 13-jarige proberen uit mijn hoofd te leren. Oh, en toen ik een paar jaar geleden via heb ik een operazanger uit Zuid-Afrika ontmoet die ook ze Xhosa sprak. En die heeft mij dat liedje toen helemaal uitgelegd. En ook uitgelegd wat het betekent. Dat zegt Mirjam Akiba ook. Het is eigenlijk een huwelijkssong. Maar het gaat eigenlijk over een kevertje. Dus als je niet weet hoe je moet leven, dan is daar een kevertje. En je hoeft alleen maar dat kevertje te volgen. En dan weet je wat je levenspad is. Dat heeft Lutando. Dan moet ik even zijn naam opzoeken. Lutando Kwave, mij uitgelegd. Een hele goede operazanger die hier in Nederland was om Figaro te spelen. En die heeft mij toen ook dat nummer weer voorgezongen. En toen heb ik het wederom geoefend.
En omarmd.
En omarmd. En ik probeerde dit te zingen.
Ja, nou, we gaan luisteren naar Mirjam Akiba, een Zuid-Afrikaanse zangeres en heel belangrijk in de apartheidsbeweging.
Ja.
En we gaan het kevertje voor ons zien.
Ja.
Thank you very much, ladies and gentlemen. The next song we are going to sing is a Xhosa wedding song. It comes from South Africa. Xhosa is my native language. And it's a wedding song back home where I come from. It's called by the English-speaking people the click song because they cannot say uqongqotwane. Igqirha lendlela nguqongqotwane. Igqirha lendlela kuthi nguqongqotwane. Igqirha lendlela yema nguqongqotwane. Igqirha lendlela kuthi nguqongqotwane. Hayi ba, asele qabele qetabo yema nguqongqotwane. Asele qubule qetabo nguqongqotwane. Asele qabele qetabo yema nguqongqotwane. Asele qubule qetabo nguqongqotwane. Igqirha lendlela yema nguqongqotwane.
Geweldig. Dat klikken, ja. Ik ga geen poging wagen, maar het fascinerend, die taal.
Ja.
Want dat is dus een taal die is helemaal opgebouwd uit een soort van klikken met je mond. Hoog, laag.
Nou ja, ze kunnen gelijk de klik, dus ik ga. Dus nou, dat moet je dan oefenen. Maar dat voor mij, maar dat is een. Ja, dat hoort bij. Ja, bij de taal.
Dat zit in hun vezels. Ja. Even terug naar die voorstelling. Omdat het dit jaar het herdenkingsjaar 2023 is, 150 jaar na de beëindiging van de slavernij, is deze voorstelling op de planken gezet. Prachtig ontvangen.
Ja.
En fascinerend, denk ik, om dat gesprek aan te gaan. Mm-hmm. Twee actrices die allerlei rollen oppakken en het gesprek ook aangaan met de zaal.
Niet met de zaal, dan met elkaar.
Met elkaar, ja. Maar van tevoren zijn er tafels?
Ja, nou, dat is wel waar. Ze hebben Mercedes Zandwijk, dat is iemand die heeft dat ontwikkeld. Dat je kan dus een uur voor de voorstelling kan je ook deelnemen. Ik denk dat dat steeds 40 mensen zijn of zo. Die met elkaar in gesprek gaan aan de Kitty Kottie tafel. En dan gaan ze elkaar verhalen vertellen. En dan worden er bepaalde... Ja, gewoontes. Ze eten iets zoets en iets bitters. Dat staat voor de tijd van de slavernij. En dan gaan ze gewoon met elkaar in gesprek. Ze willen dan deels wit, deels zwart publiek. Nou, bij mij zou je al in de problemen komen, want ik heb het alle twee in me. Maar iedereen heeft wel een bepaald verhaal. En dan kan je voorafgaand aan de voorstelling, kan je deelnemen aan die Kitty Kottie tafel. En daar is op sommige plekken nog plek, want de voorstelling speelt nog tot 9 december. En dat kan je opzoeken.
Al wel heel erg vol, veel kaarten verkocht.
Ja,
dus
het loopt heel goed. Er zijn ook extra voorstellingen, maar er is soms nog wel plek. Zodat mensen met elkaar in gesprek gaan. Want eigenlijk, ja, niet. Weet je, de voorstelling moet gewoon. Ik vind het gewoon. Ja, een voorstelling moet in eerste instantie raken. Maar met deze voorstelling is het wel heel bijzonder dat het publiek daarna nog na gaat praten. Over deze kwestie.
Dat is mooi,
kwestie.
Hè? Als je een voorstelling maakt waardoor mensen blijven hangen na afloop.
Ja, het gaat ook over van als je in Amsterdam rondloopt en je ziet al die mooie grachtenpanden. Waar is dat? Dat is over de ruggen van de slavernij. Is dat vaak verdiend? En voelen witte mensen zich schuldig? Stellen ze... kan de een zich in de ander verdiepen? We proberen een grote meerlagigheid ook in die voorstelling te stoppen. En we hopen dat dat gelukt is. Dat is voor veel mensen wel gelukt. Want Dat perspectief, dat kantelt elke keer. En als je denkt, ik ben een wit persoon en ik begrijp eigenlijk alles. Ik sta open. Dan kan je nog met je hoofd tegen de muur klappen om iets wat je dan ineens vraagt. Wat niet. Ja, er zit ook een groot gedeelte ongemak in als je het er echt over gaat hebben. Ja.
En juist door het gesprek aan te gaan, probeert de voorstelling dat te verkennen met elkaar.
Nou, eigenlijk is de zoektocht staat voorop. Die Maartje en Peggy dan hebben gehad. Maar de actrices die stappen er soms uit. Want die hebben soms ook vragen. En op sommige stukken hebben ze twijfels. En wij hebben in de voorstelling ruimte gelaten om dat zich te laten afspelen. En dat raakt veel mensen. Ook wat er hier en nu gebeurt. Want je moet ook. Want dat gesprek is nooit afgelopen eigenlijk.
En dat gesprek is wellicht ook, ik kijk weer even naar jou, Frederike. Wat jullie, als jullie aan het werk zijn met de collectie Surinamica, onder andere. Het hele project decolonisatie, voer je natuurlijk ook allemaal dit soort gesprekken?
Er worden absoluut gesprekken gevoerd, ja. En zeker ook, we doen dit niet alleen, het Allard Pearson. We werken ook samen, onder andere met The Need for Legacy, een grassroots organisatie die zich expliciet inzet voor de theatergeschiedenis van makers van kleur. En
The Need for Legacy.
Ja.
The Need for Legacy. Ah, even uit elkaar trekken. Ja.
Het is een hele mooie organisatie die ook heeft voor gezorgd dat er bijvoorbeeld in de stad Schouwburg een aantal portretten vertoond zijn van bijvoorbeeld Rufus Collins. Dat was een zwarte theatermaker hier in Amsterdam.
De Nieuwe Amsterdam,
dan, ja, en die dan gewoon een portret krijgt. Of Thea Doelwijd ook, een Surinaamse theatermaakster. Klopt. Dat is heel belangrijk dat zij er zijn om daar ook...
Juist in die Schouwburg eigenlijk, wat toch nog vaak, ja, helaas, heel veel wit publiek is en allemaal witte portretten. En dat om even te doorbreken en te laten zien, hè, er zijn ook heel veel andere prachtige makers, theaterspelers, die ook absoluut hier een plek verdienen.
Ja, want ik hoorde van de week, of ik las eigenlijk, over een voorstelling in het Concertgebouw van de week met het Gospel Choir, over de Songs of Freedom. En dat was ook voor het hele koor, maar ook voor het hele publiek iets van, nou mogen wij ook eens in het Concertgebouw. En dat is natuurlijk absoluut ontzettend belangrijk, dat soort evenementen. Het was een prachtige, ik zag beelden, een prachtige bijeenkomst. En mensen gingen helemaal
uit hun dak.
Uit hun dak, het klonk daar ook natuurlijk allemaal prachtig. En schitterend geheel. Ja.
Maar ik had je onderbroken.
Ja. Ik ben soms wel een beetje kritisch. Ook zeg maar wat wij natuurlijk doen en ook bij andere instituten. Van, hè, doe je het om mee te gaan in... omdat mensen toch dan een beetje zien van... oh ja, dat decolonisatiediversiteit is toch wel een beetje hot in happening. Of doe je het echt omdat je een soort langdurige inzet wil doen... om gewoon die geschiedenis wat gelijkwaardiger te maken. Dus je mag het altijd, die evenementen, toch wel een beetje met een kritische blik bekijken. Maar ik ben heel blij dat het gebeurt. En het is ook heel erg belangrijk dat mensen gewoon... die plek krijgen.
Ja. Nou ja, goed, in mijn geval, wij zijn er al best wel lang mee bezig, maar ook bij Orkater, want er zijn...
Orkater produceert de voorstelling.
Ja, produceert de voorstelling, maar die heeft ook, regisseur Geert Laagveen heeft ook ontwikkeld, en ik heb steeds ook meegeschreven aan de tekst, bijvoorbeeld Wojski versus Wojski, dat ging over de muzikanten Wojski, dat was al in 2016, 2017, en ook over de Gliphoeven, dat is een flat in de Amsterdamse Bijlmer, waar veel Surinamers gingen wonen. Die voorstelling die heeft vorig jaar nog gespeeld. En dat is ook uitgebracht bij Orkater, regisseur Geert Laagveen. En met een heel mooi gezelschap. Dus wij zijn eigenlijk al best wel lang... en daarvoor heb je natuurlijk Maarten van Hinten. Die heeft er ook aan meegeschreven. Die is ook heel belangrijk. Dus het gaat erom dat je precies dat het een opening is... en dat het zo doorgaat. Want je wil wel in dit herdenkingsjaar... wil je eigenlijk wel bewerkstelligen dat... oké, dan worden er voorstellingen gemaakt over het afschaffen van de slavernij... en de herdenking daarvan en de viering van de vrijheid. Maar het moet niet zijn dat het na dit jaar afgelopen is. Het moet eigenlijk altijd doorgaan.
Ja, het is natuurlijk een hele lange weg nog te gaan.
Er is een hele lange weg te gaan, absoluut. En dat is ook wel zeker waarom wij dus nu bijvoorbeeld samenwerken met de Need for Legacy... en ook nog LFMC, is omdat ze een makerscollectief... dat zit hier in Amsterdam-Noord... is om juist toe te werken naar een platform dat die geschiedenissen daar gewoon zichtbaar zijn. Dat ze vindbaar zijn voor iedereen die er op zoek naar is. Want archieven zijn gewoon nou eenmaal niet zo toegankelijk. En ook dat we nieuwe verhalen kunnen toevoegen aan het platform. Zodat die geschiedenissen gewoon echt een vaste plek krijgen in de kanon van de Nederlandse podiumkunsten.
Mooi, mooi. Ik wil even, je noemt net Geert Laagveen, maar jij bent ook heel veel geregisseerd door Wimmy Wilhelm. Even een hele grote stap.
Ja.
Maar die is helaas ons ontvallen op 16 september.
Ja.
En dat is een regisseur met wie jij heel veel hebt samengewerkt.
Ja, zij is ook actrice, heel goed actrice. Was zij dus, ik heb heel veel vanaf 98 al stukken geschreven waarin zij speelde.
Jullie speelt met z'n drieën, Margot Ros,
Wimmy en ik. En wij zijn acterend heel veel samen opgegaan. Zij speelde ook een grote rol in... heel lang in de serie Baantje. Wij zijn en haar laatste 10 jaar heeft ze hele grote cabaretiers geregisseerd, zoals Richard Groenendijk, Brigitte Kaandorp, Eva Krutse. Daar is ze heel belangrijk voor geweest in haar doorbraak en Ryan Pandey. En in die tijd ergens was ik bezig met de voorstelling Het Verbrande Huis. En toen vroeg ze aan mij: mag ik dat dan niet regisseren? Laat mij dat nou regisseren, want zij was ook al met een voorstelling Met Orkater ooit zijn wij met Margot, Wimmy en ik naar Suriname geweest om het daar op te voeren. We waren uitgenodigd, of ik was uitgenodigd eigenlijk met mijn clubpie. En ik ben heel blij dat zij dat Verbrande Huis, die solo van mij, ook heeft geregisseerd. Dus we hebben heel veel toen samengewerkt.
En Richard zij... Groenendijk hebben we een fragment van.
Leuk
dat je hem noemt. Ja, hij wilde graag even iets laten horen wat... En hoeveel Wimmy voor hem betekende.
Wimmy was een fantastische regisseur. En niet alleen dat, ze was ook 14 jaar lang een van mijn mans en mijn beste vrienden. We hebben met elkaar fantastische tijden beleefd. Vakanties, feesten, nou ja, hoogtepunten, ook dieptepunten. En in het theater heb ik met haar eigenlijk alleen maar hele succesvolle voorstellingen mogen maken. Ze was een regisseur die meteen eigenlijk de vinger op de zere plek legde. Die korte metten maakte met flauwekul. Die echt voor mij ook een stok achter de deur was. Want als Wimmy een week kwam werken bij mij, dan nou ja, zorgde ik er wel voor dat ik een paar conferences in een half liter af had. Het was altijd heel bijzonder om met haar samen een voorstelling in elkaar te zetten. En wat voornamelijk zo geweldig was, was dat we zo ontzettend veel gelachen hebben met elkaar. Maar tot huilens toe. En ik weet heus dat ik in de toekomst nog wel mooie theaterprogramma's kan maken. Want ze heeft me veel geleerd, dus ik kan er wel even vooruit. Maar zo leuk als dat het met Wimmy was, wordt het niet meer. Helaas, maar dat is echt waar.
Ja, Bodil.
Ja.
Word je stil van, hè?
Ja.
Ja.
Nee,
mooie
dat kan
oude...
ik me... Ja.
Ja.
Nee, dat... sowieso... Het leven heeft gewoon een heel mooie persoon van ons ontnomen. En van mij was ook een hele goede collega, raadgever en vriend. En ik kende haar bijna 30 jaar. Dus, en we hebben elkaar ooit in een totaal mislukte productie getroffen. Dus voor een kansloze theaterproductie toen ik net van de kleinkunst was.
Hoe heette die productie?
Nou, het was het huis van Bernarda Alba. Zij was in de week dat ze daar kwam repeteren, kreeg zij ineens de hoofdrol. Want zij was, dat gaat over een moeder die haar 7 dochters eronder houdt. En ik kwam een week later op die repetities. En al die andere actrices waren totaal hysterisch. En wij keken elkaar steeds aan.
Echt een vrouwenvoorstelling.
Ja, en allemaal vrij hysterische vrouwen. Maar wij keken elkaar aan en dachten van oké, wij gaan... Wij vinden het met elkaar. En toen heb ik een productie... mijn allereerste productie die ik ook schreef, Orzade over Zee, samen met Carolina Mout, die trouwens hier de tune voor doet. Dat ging over Suriname. En dat was met een regisseur die ik door haar had leren kennen. Want die had een voorstelling geregisseerd met haar in een hele mooie rol. Van twee Groningse... dat heette Rolbrug. En dat was zo'n mooie voorstelling dat ik heb gevraagd, wie is die regisseur? En toen ben ik door haar met Matthijs Rumke gaan samenwerken. En toen zijn we daarna met Margot en Wimmy nog ook heel lang doorgegaan met Matthijs te werken.
Ja, mooi, ja. Mooi. Ja, ze is heel plotseling overleden,
ja.
Na 3 weken eigenlijk.
Ja, ze was kort ziek.
Ze zal gemist worden.
Ja.
Hierbij een kaarsje voor Wimmy.
Ja.
Milko, ik kijk even naar jou.
Ja.
Want jij bent ook op pad geweest voor ons met Isabella West.
Isabella Best.
Best.
Ja, dan mag ik natuurlijk altijd naar, vaak naar het archief in Amsterdam Zuidoost, waar de theatercollectie ligt. Maar deze keer ben ik wat dichter bij huis gebleven, namelijk hier in het museum zelf.
Het regende te hard.
Nou ja, het was eigenlijk meer praktisch. Want we hebben dus, wat ik al zei aan het begin, ook de Surinamica-collectie hier in het museum liggen. En Isabella Best is sinds april dit jaar conservator van dat museum. Of van die collectie bij ons museum. En ik heb haar opgezocht hier op de kaartenzaal, hier iets verderop. En we zijn naar een aantal objecten gaan kijken. En ik heb haar eerst gevraagd wat eigenlijk die collectie nou precies inhoudt.
De Surinamica-collectie van het Allard Pierson is eigenlijk vrij veelomvattend, omdat die opgemaakt is uit alle collecties van het Allard Pierson, waardoor je dus heel veel verschillende type objecten in die Surinamica-collectie terugziet. Dus je ziet er kaarten in terug uit de cartografie-collectie, collectiestukken uit de Rosenthaliana, die vind je erin terug. Het omvat eigenlijk zowel gedrukte werken als museale objecten uit bijvoorbeeld de theatercollecties. Dus ja, het is een erg brede collectie en dus voornamelijk vindt het verbinding met elkaar door het thema Suriname. En het is niet zo dat die Suriname collectie pas dit jaar tot stand is gekomen. Hè? Eigenlijk bestaat die al heel lang. Hij is namelijk voortgekomen uit een onderzoeksproject dat in de jaren 90 van de vorige eeuw is vormgegeven. Waarbij dus een soort inventarisatie is gemaakt van alle collecties van het Allard Pierson, waar dus die verschillende objecten in te vinden zijn die iets te maken hebben met Suriname. En dan heb ik het voornamelijk over objecten die zijn gemaakt door Surinaamse makers of zijn gepubliceerd in Suriname of thematisch gaan over Suriname. En ondanks dat toenertijd dat project is vormgegeven en dat daaruit eigenlijk is voortgekomen dat het Allard Pierson echt wel bijna een van de 's werelds grootste collecties in Surinamica heeft in de wereld, is daar verder nooit een conservator op gezet. Het was dus pas in april dit jaar dat ik in die aanstelling ben begonnen. En dat maakt ook dat we graag op een andere manier willen kijken naar die collectie. Hè. 30 jaar geleden werd er een selectie gemaakt vanuit de tijdsgeest van toen. En als je daar dan 30 jaar later een conservator op zet, dan zie je al heel snel dat die tijdsgeest ook daadwerkelijk is veranderd. En dat er misschien hele andere verhalen uit de collectie gehaald kunnen worden.
Wat je inderdaad al zei, we zitten nu bij de kaartenafdeling. We hebben hier ook twee kaarten voor ons liggen. Waarom wil je deze laten zien?
Ja, we kijken hier dus naar een begin 17e eeuwse kaart. En je ziet eigenlijk niet alleen Suriname, maar je ziet ook Guyana, Brits Guyana en Frans Guyana aan weerszijden liggen. En wat ik zo interessant vond aan deze kaart is dat je hier heel duidelijk op ziet dat toentertijd een bepaalde manier van interesse wekken voor het gebied bestond. Je ziet hier bijvoorbeeld het Parime Meer, die wordt beschreven door Walter Riley in zijn reisverhaal. En hij geeft dan ook aan dat daar dan de stad van goud, hè, El Dorado, dat kent iedereen misschien wel, ligt.
Aan de rand van het meer inderdaad.
Aan de rand van het meer inderdaad ligt dan een stadje en dat heet Manoa of El Dorado. En dan zie je dus eigenlijk dat toentertijd, hè, die zoektocht naar goud of naar een land van goud, dat dat toch echt wel heel erg wonderbaarlijk was voor mensen. En misschien ook wel als een manier functioneerde om mensen vanuit Europa naar het gebied te halen, om het dus te koloniseren. En wat ik ook altijd wel interessant vind aan kaarten is dat het zo abstraheert of zo. Hè. Het moet eigenlijk een heel bebost land heel abstract weergeven op een manier die interessant is voor de mensen die kaart gebruiken. En dan, oh ja, dus ook nog een side note, er leven ook al mensen en die heten dan de Arawakken. Maar dat
staat ergens in het hoekje.
Ja.
En naast kaarten hebben we hier ook nog een klein boekje.
Ik dacht dat die wel leuk was om te bekijken, omdat die eigenlijk ook weer de diversiteit van de Suriname collectie beaamt. Monzongo of de Koninklijke Slaaf. Een treurspel door Nicolas Simon van Winter in Amsterdam uitgegeven in 1774. En waarom ik dit boekje heb gekozen om vandaag even te bekijken is omdat je in de collecties van het Allard Pierson enorm veel boeken hebt die eigenlijk in de eerste instantie niet zozeer interessant zijn voor de Surinamica collectie. Hetzelfde geldt voor dit boekje, omdat het eigenlijk de context van het Spaanse koloniale project beschrijft. Dus de personages die je hierin terug ziet komen, dat zijn Spanjaarden, dat zijn inheemse mensen die tot slaaf zijn gemaakt in Mexico. Op het eerste gezicht zou je niet denken, oh, dit is relevant voor Suriname. Maar de persoon die dit treurspel heeft geschreven, die is Nederlands. En die heeft eigenlijk als aanleiding gezien om dit treurspel te schrijven. Namelijk een treurspel dat eigenlijk een vrij abolitionistisch standpunt inneemt. Te schrijven naar aanleiding van een slaafopstand die in de toenmalige kolonie van Nederland zich afspeelde. Echt die verwikkelde relatie tussen Nederland en Suriname. Daar komen dus dit soort boekjes uit voort. Die in de eerste instantie niet zozeer relevant lijken voor Suriname vanwege de inhoud die zich ergens anders afspeelt, maar wel degelijk iets zegt over ja, die geschiedenis. Sarah Adams heeft net een proefschrift gepubliceerd, waarin ze dus onder andere dit treurspel analyseert. En daar kan je echt superveel in vinden. Dus ja, dan is het wel, het is soms mezelf een beetje inhouden.
Ik kan me goed voorstellen, dat is heel veel interessant om te onderzoeken. Ja.
Als er dan zo'n geweldig boek ligt waar hartstikke veel informatie in staat over dit kleine treurspel, dan wil ik het natuurlijk hartstikke in-depth gaan lezen en er helemaal induiken, maar hey, je hebt toch wel meerdere dingen te doen. Ja. Dus dat kan ik helaas niet. Maar daarvoor zou ik wel heel graag andere mensen oproepen om dus naar deze individuele collectiestukken te gaan kijken. En echt die, misschien die andere perspectieven eruit te halen die er eerder niet uit zijn gehaald.
Isabel Best in gesprek met Milko Fijnebuik. Dankjewel, Milko. Heel interessant. Ik zie Bodil alsmaar knikken tijdens het luisteren.
Ja, nee, dat, ik weet natuurlijk over welk gebied ze dat heeft. En zo'n stuk wat dan is opgediept, zo'n treurspel, ja, dat vind ik wel interessant natuurlijk. Dat is wel iets waarvan ik denk, dus ik ga sowieso zelf ook kijken.
Je gaat de oproep heel serieus nemen en wellicht aan de slag. Want op 25 november 1975 is Suriname onafhankelijk geworden. Ja. Dat is over 2 jaar, bijna nu, 50 jaar geleden.
Ja, er gebeurt dan ook van alles. En in voorbereiding is er heel veel rond Suriname, dat weet ik, overal.
Zoals ik net al noemde, nu in het Stadsarchief op 3 verschillende locaties de tentoonstelling Famiri Famili, Surinaams Amsterdamse verhalen vanaf 1611. Dat is op 3 locaties, Vijzelstraat, het Stadsarchief zelf, dan op het Nationaal Archief Suriname. En het stadsdeelkantoor Zuidoost, waar het Anton de Komplein. Ja. Anton de Kom was de laatste jaren al veel in de aandacht.
Ja, zijn boek is ook hernieuwd uitgegeven.
Ja. En waar we natuurlijk ook aandacht aan willen schenken nu, is Boni de Musical. Wij nemen deze podcast op 3 november. En 4 november is de museumnacht. En dan komen er mensen langs van Boni de Musical. Ik zie een dikke grijns.
Ja, Boni moet je het uitspreken.
Boni. Bonnie. Goed, Bonnie.
Surinaamse Bonnie. Vrijheidsstrijder, opstanden heeft geleid. En er is sinds kort in Suriname ook nu een Bonnie Trail. Dat je kan. Dat is door Cyrano Salman in plantage Frederiksdorp opgezet. En dan ga je, ik heb het vorig jaar van dit jaar gedaan, Femke Halsema ook de eerste keer. En dan kan je dus eigenlijk, dan moet je je dus een beetje inbeelden hoe dat geweest moet zijn. Dan loop je ook door het oerwoud en dan vertellen ze dat verhaal van wat, hoe het met hem is gegaan.
Ja. En heeft het dan overeenkomsten met Tula, zoals dat gegaan is in Curaçao, in de Antillen?
Nou ja, het was ook dat waren mensen die in opstand kwamen vanuit de slavernij. En ik zou dat dan van Tula, Bonnie is mij beter bekend, maar van Tula zou ik het ook moeten nalezen hoe dat precies is gegaan. Maar ze staan wel symbool voor de vrijheidsstrijd van de tot slaafgemaakte.
In de Nederlandse Antillen en Suriname. En een volgende muziekkeuze heeft wellicht daar raakvlakken mee, Hamilton. Wellicht hebben ze zich daardoor laten inspireren.
Ja, dat denk ik zoals heel veel vanaf dat moment. Want ik heb die muziek voor het eerst in 2016 gehoord. Toen ik had al van die musical gehoord. En ik dacht van dit is interessant. Want deze Lin-Manuel Miranda, nou iedereen kent het nu. Maar die is gewoon begonnen. Hij heeft 7 jaar gewerkt aan een soort epische musical over de Founding Fathers van Amerika. En heeft eigenlijk alleen maar hip-hop en R&B muziek. Daaruit bestaat het. Het is zit heel ingenieus in elkaar. En het mooie ervan is dat eigenlijk zijn cast is een all black cast. Behalve King George uit en nog 1 persoon. Zoiets. En hij vertelt dan eigenlijk de ontstaansgeschiedenis van Amerika vanuit. Met deze middelen. En het is ontzettend goed. En al in 2016 ging ik dat luisteren. Ik heb het in Londen op een gegeven moment ook wel gezien. En toen was ik net bezig met het verbrande huis. En toen dacht ik, oh, je kan je dus in. Ja, ik weet niet, het heeft me erg geïnspireerd om ook je in te leven in mensen die op dat moment de nieuwe wereld moesten ontdekken. En dat hebben die Founding Fathers. Hij had eigenlijk de crux daarvoor dat 1 van die Founding Fathers Hamilton, Alexander Hamilton uit de Cariben kwam. En dacht van oké, dat moet dan misschien wel een gekleurd persoon zijn geweest. En zo denk je er nooit over. Maar daardoor kon zijn hele cast, het maakte niet uit. En daarna is dat zo belangrijk geweest voor heel veel bewegingen ook. Weet je, zo'n Bridgerton of zo, zo'n serie.
Ja,
dat had nooit kunnen bestaan zonder dat Hamilton is gemaakt. Omdat toen dat, en het is ook bijna niet te vertalen. Ik weet dat Joop van den Ende, die wilde dat best wel. Maar er is een Duitse vertaling, maar het zit zo ingenieus en goed in elkaar. Dus in Duitsland, in Hamburg, wordt het gespeeld. Maar Jurian van Dongen, daar heb ik wel eens gesproken. En toen vroeg ik aan hem, van, zou jij dat niet kunnen vertalen? Zei, ik zou niet weten hoe. Dat is bijna niet te doen. Het is zo knap geschreven.
We gaan even naar een stukje luisteren.
Ja, ja.
Een deel van My Shot.
Ja.
I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. Hey, yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy, and hungry, and I'm not throwing away my shot. I'ma get a scholarship to King's College. I probably shouldn't brag, but dag, I'm amazed and astonished. The problem is I got a lot of brains, but no polish. I gotta holler just to be heard with every word. I drop knowledge, I'm a diamond in the rough. A shining piece of coal, trying to reach my goal. My power of speech, unimpeachable. Only 19, but my mind is older. These New York City streets get cold. I shoulder every burden, every disadvantage I've learned to manage. I don't have a gun to brandish. I walk these streets famished. The plan is to fan this spark into a flame. But damn, it's getting dark, so let me spell out the name. I am the A-L-E-X-A-N-D-E-R. We are meant to be a colony that runs independently. Meanwhile, Britain keeps shitting on us endlessly. Essentially, they tax us relentlessly. Then King George turns around, runs a spending spree. He ain't never gonna set his descendants free. So there will be a revolution in this century. Enter me,
he says in parentheses.
Don't be shocked when your history book mentions me. I will lay down my life if it sets us free. Eventually, you'll see my ascendancy. And I am not thrown away my shot. I am not thrown away my shot. Hey, yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy, and hungry, and I'm not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. Hey, yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy, and hungry, and I'm not throwing away my shot. It's time to take a shot.
I dream of life without a monarchy. The unrest in France will lead to anarchy. Anarchy, how you say? How you say? Oh, anarchy. When I fight, I make the other side panicky with my
shit.
Yo, I'm a tailor's apprentice, and I got y'all knuckleheads and local parentis. I'm joining the rebellion, cause I know it's my chance to socially advance. Instead of sewing some pants, I'm gon' take shit.
And but we'll never be truly free until those in bondage have the same rights as you and me. Right. You and I do or die. Ooh. Wait till I sally in on a stallion with the first black battalion, have another shot.
Geniuses, lower your voices. You keep out of trouble and you double your choices. I'm with you, but the situation is fraught. You've got to be carefully taught. If you talk, you're gonna get shot.
Bird, check what we got. Mr. Lafayette, hard rock like Lancelot. I think your pants look hot. Lawrence, I like you a lot. Let's hatch a plot blacker than the kettle calling the pot. What are the odds of God to put us all in one spot? Pop in a squad and conventional wisdom, like it or not. A bunch of revolutionary manumission abolition. Give me a position, show me where the ammunition is. Oh, am I talking too loud? Sometimes I get overexcited, shoot off at the mouth. I never had a group of friends before. I promise that I'll make y'all proud.
Let's get this guy in front of a crowd.
I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. Hey, yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy, and hungry, and I'm not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. Just like my country, I'm young, scrappy, and hungry, and I'm not throwing away my shot.
Everybody sing, whoa, whoa, whoa.
Een eerste deel, want we gaan even verder met het praten over Suriname en alles wat er op dit moment gebeurt. We hadden het net over Bone in the Musical. Daar gaan we dus in de museumnacht verder over doorpraten. Die gaan trouwens in première, moet ik zeggen, op 25 november dit jaar. Dus eigenlijk ook een ode aan de onafhankelijkheid van Suriname.
Ja.
Ja, en aan de overkant speelt dan de plantage van onze voorouders.
Ja, ja. Ja, ja.
Nou ja, er gebeurt dus ook in het Wereldmuseum, voorheen Tropenmuseum, ook van alles voor nog wat voor kinderen. Sabi Suriname, wat betekent dat, Boudil?
Ja, ken je Suriname of ik ken Suriname.
Oké.
Er is trouwens ook nog, dat wil ik wel een lans verbreken, er is ook nog een voorstelling die heet De Smeekbede. En die heeft Maarten van Hinten geschreven. Dat vond ik ook een prachtig verhaal. En dat wil ik toch even zeggen. Dat is een stuk. Okay.
Ja. Ja. Frederik, wil jij nog iets vertellen? Waar moeten we nog aandacht aan besteden?
Nee, volgens mij is het meeste denk ik wel gezegd.
Okay.
En wat nog wel inderdaad bijvoorbeeld vanmiddag is ook alweer de presentatie van Theater Jaarboek. Ook weer in samenwerking met The Need for Legacy. En dat is dus echt een speciale editie waar dus echt veel aandacht wordt besteed aan dus die vergeten geschiedenissen en waarom ze zo belangrijk zijn en welke plek ze verdienen.
Oké, dankjewel. Nou, de tijd is weer omgevlogen. We gaan afronden. Ja, het is niet anders. En dan gaan we straks nog even luisteren naar het tweede deel van Hamilton. U luisterde naar Moet Je Nou Eens Horen. Dank aan mijn tafelgenoten Bodil de la Parra, Frederike van Wijk en Milko Fijnebuik. Natuurlijk dank aan onze technicus Abe Ieping en Erik Korver. En wij danken het Allert Pierson voor hun gastvrijheid. Volgende week kunt u deel 2 van dit tweeluik beluisteren over Boni de Musical. Mijn naam is Irene Kuiper. Ik wens u een fijne dag. En voor nu zeg ik tot horens en gooi hem er maar in.
Oh, come on. Yeah. Come on, let's go. Rise up when you're living on your knees. You rise up. Tell your brother that he's gotta rise up. Tell your sister that she's gotta rise up. When are these colonies gonna rise up? I imagine death so much it feels more like a memory. When's it gonna get me? In my sleep, 7 feet ahead of me. If I see it coming, do I run or do I let it be? Is it like a beat without a melody? See, I never thought I'd live past 20. Where I come from, some get half as many. Ask anybody why we live it fast and we laugh, reach for a flask. We have to make this moment last. That's plenty. Scratch that. This is not a moment, it's the movement. Where all the hungriest brothers with something to prove went. Foes oppose us, we take an honest stand. We roll like Moses, claiming our promised land. And if we win our independence, is that a guarantee of freedom for our descendants? Or will the blood we shed begin an endless cycle of vengeance and death with no defendants? I know the action in the street is exciting, but Jesus, between all the bleeding and fighting, I've been reading and writing. We need to handle our financial situation. Are we a nation of states? What's the state of our nation? I'm past patiently waiting, I'm passionately smashing every expectation, every action's an act of creation. I'm laughing in the face of casualties and sorrow. For the first time I'm thinking past tomorrow.
And I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. Ayo, I'm just like my country. I'm young, scrappy, and hungry. And I'm not throwing away my shot. We gonna rise up. Ain't time to take a shot. We gonna rise up. Ain't time to take a shot. We gonna rise up. Rise up.
It's time to take a shot.
Rise up. Rise up.
It's time to take a shot.
Rise up.
It's time to take a shot.
Rise up.
Take a shot. 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 Ayo, it's time to take a shot. Time to take a shot. And I am not throwing away my.